Goedemorgen, gemeente. Voordat ik met de afkondigingen wil beginnen, ik heb een bericht doorgekregen dat er een grijze Opel aan deze kant van de kerk staat, waarvan de lichten nog branden. Dus mocht die van u zijn, dan weet u wat u te doen staat. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we zingen van Psalm 33, het eerste vers. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heer. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de Heer ons lied zingen, gemeente, met Psalm 95, de versen 2 en 4. Psalm 95, 2 en 4. Gemeente, we luisteren naar de wil van de Heer onze God, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. En aansluitend zingen we lied 247. Lied 247 in zijn geheel. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf, uw slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heilige die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook zijn slaven, slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En in het Nieuwe Testament worden we onderwezen: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. gemeente willen voorbeden doen voor de zieken, die ook vermeld staan op de gemeentebrief. Mevrouw van der Voorde, Anglo. Mevrouw van Wit, de Wit van Lent. Mevrouw van Doorn. Mevrouw Jopie van der Meer. En mevrouw Peter van Maalzaken. En voor alle die de Heer in bijzondere omstandigheden, zorgen, verdriet en wat meer nodig hebben. Zullen we met elkaar bidden. Heere onze God, de trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij op deze eerste dag van de week, de rustdag, waarvan we zojuist ook gehoord hebben vanuit uw gebod, dat die dag door u geheiligd is. Afgezonderd van alle andere volgende 6 dagen. Afgezonderd om u te loven, te prijzen in ons lied, in ons gebed, in ons denken, in de omgang met elkaar, waarin we u prijzen vanwege de zegeningen die we iedere week weer opnieuw van u ontvangen. Want wij weten het allemaal heel goed. Wij leven niet omdat wij gezond zijn en omdat wij sterk zijn en omdat zij het goed doen. Maar wij leven van uw genade. Dag in dag uit. En dan van de genade van u, die u aan ons bekendgemaakt heeft, in wiens naam wij gedoopt zijn, en die ook tegen ons allemaal zegt, ook tegen de kinderen, jongens en meisjes, zoals we hier mogen zijn, ik ben de Heere, uw God. Ik ben de Heere, jouw God. En ik heb maar 1 ding met je op het oog. En dat is dat het je goed zal gaan. Dat u het goede met ons voor heeft. Veel keren hebben we daar zo onze gedachten bij. Maar u heeft dat beloofd, dat u ons van alle goed wil verzorgen. En als het kwaad er is, dan wilt u dat nog doen, meewerken ten goede. Dat is uw liefde. En uw liefde vraagt van ons een antwoord. En daarbij hebben we nodig de leiding, de hulp, het inzicht door de Heilige Geest. En daarin wilt u ook gedurig onderwijzen als we bij uw woord mogen samen zijn. En ook in het praten met elkaar en ook bij de opvoeding van de kinderen. Dat we het van u kunnen verwachten. En onze hoop op u kunnen stellen. En u stelt nooit teleur. Wij wel. Dat willen we ook belijden. Dat wij veel keren u wel teleurstellen. Omdat we druk zijn met andere dingen, onze aandacht daar zo aan geven dat we amper tijd hebben om nog te bidden, om een stukje uit de Bijbel te lezen, om ons door u te laten onderwijzen, want dit en dat en zo. En u zegt nee, andersom. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En die andere dingen, wat je allemaal moet doen en denkt te moeten doen, vertrouw nou eens op je Vader. En geef het in zijn handen. En doe dan je roeping. Maar eerst. En wij draaien het meestal om. Als er nog tijd over is, vergeef het ons, Heer. Vergeef ons al onze zonden. Omdat we in de vrede van u mogen delen. En met een open hart de boodschap van uw woord mogen horen. En zo horen dat het door de Heilige Geest ook ontvangen wordt. En dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons christen zijn. Dat willen we toch zijn, christen? Maar om dat ook te zijn. En dan zo te zijn dat we toch bij al die andere mensen die geen christen zijn, dat toch op een of andere manier uitstralen dat wij, ja, dat wij naar u genoemd zijn, naar de Heer Jezus Christus. Dat het in ons leven toch zichtbaar moet worden. Allereerst voor de mensen met wie we dagelijks omgaan, met de kinderen. En zo dat ze dat zien. Dat ze dat opmerken. Niet alleen met woorden. Nee, gewoon in ons doen en laten. In waar we mee bezig zijn. Wat we belangrijk vinden, wat we niet belangrijk vinden. Al die dingen meer. Onderwijs ons in uw waarheid. En uw woord is de waarheid. Heilig ons daarin. Zoals wij zijn, zoals u ons kent. Dat het ons mag aanspreken. Dat we niet een preek horen en dat we het over u weer vergeten zijn. Als mensen dan vragen, werd er over gepreekt, dat we nog goed diep moeten nadenken. Dat niet, heren. Nee, dat we dat zo horen, dat we dat meedragen in ons hart. En dat zal het ook zijn uitwerking hebben. U weet wat wij nodig hebben. De jongens en de meisjes ook. Ook heel belangrijk. Hoef je niet te oud voor te zijn om het belangrijk te gaan vinden? Nee, dat is het juist niet. Omdat wij dan anders leren denken, anders leren in de weg van de bekering te gaan. En dat is niet een bekering, ik heb de bekering achter de rug, ziezo. Nee, dat is een dagelijkse bekering, iedere dag weer. Omdat er zoveel te leren is. En omdat u ons zo rijk gezegend door het leven wil laten gaan. Dat we in vertrouwen gerust in de verwachting van uw zegen mogen leven. Vraag uw zegen, heren, voor alle die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren. Wilt u ook hen gedenken? Bidden u voor alle die vakantie hebben, elders zijn. Dat ze ook daar u niet zullen vergeten. Dat het voor hen daar ook belangrijk is, deze rustdag. En vraag u zegen, heren, voor alle die u in het bijzonder nodig hebben. We denken aan de broeders en zusters die verpleegd worden in het ziekenhuis. De namen zijn zojuist afgelezen. Misschien zijn er ook wel die van wie de namen er niet bij staan, die ook op de hulp van u hopen en bidden en uitzien in moeilijke omstandigheden, in zorgen, in verdriet en wat het allemaal zijn kan. Heren, gedenk hen die genoemd zijn, die niet genoemd zijn. En geef dat zij in het vertrouwen toch al die dingen in uw hand kunnen, mogen overgeven en dan te weten, dan is het in goede handen. Beter kan niet. Het gaat specialisten verder boven. Uw handen. Genadige handen. Liefdevolle handen. En troost hen. Wees hen erbij. Sterk hen. Wij bidden om de voortgang van uw woord over het rond van de wereld. Dat de evangelie bekend mag worden aan alle mensen. Want u zegt, als de naam van de Heer bekend is aan alle mensen wereldwijd, en het gaat, gelukkig gaat het heel vlug met allerlei moderne apparatuur enzovoort. Dan zal het einde daar zijn. En daar mogen wij ook naar uitzien, naar verlangen. In misschien wel in meewerken en meedoen. En dat het dan werkelijkheid wordt. Uw koninkrijk komen. Zegen alle die de christenheid in de vervolging, in de verdrukking, die grote problemen hebben in dat christen zijn. Wilt u ook aan hen gedenken in alles wat ze nodig hebben. Laat uw naam de eer ontvangen die u toekomt. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit de Handelingen van de Apostelen. Het 17e hoofdstuk, Handelingen 17. Dat wil ik lezen van vers 15 tot en met vers 34. Handelingen 17 vanaf vers 15. Daar lezen wij: en zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat ze zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren, filosofen, raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden: wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden: mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: aan een onbekende god. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze, die een Heere is van de hemel en van de aarde, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het levende adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door de man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen ermee. En anderen zeiden: wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich aan bij hem en geloofden. Onder hen was Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hem. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 147, de vers 1 en 3. Psalm 147, 1 en 3. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 27, vers 7. Het laatste vers van Psalm 27. Tekstwoorden die ik met u wil overdenken zijn uit het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, de laatste versen. Handelingen 17, vers 32 tot en met 34, waar we lezen: toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloven. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet en de vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Het woord van God, waarbij wij mogen leven, dat woord van God vraagt van ons een antwoord. En daar gaat het dus over in de preek, in de tekst. We hebben gehoord, er worden drieërlei antwoorden gegeven. Het eerste antwoord is: sommigen spotten met de preek over de opstanding van de Heer Jezus. Anderen zeiden: nou, later, wij zullen u er nog wel eens over horen. En sommigen geloofden. Dat zijn de drie reacties op de preek van Paulus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Paulus heeft dus de boodschap, de blijde boodschap, gepreekt in de wereldstad, toen wereldstad Athene. De blijde boodschap, de boodschap van redding, van zaligheid voor alle mensen. Alle mensen. Er wordt, van die boodschap van de Heer wordt niemand buitengesloten. En het is ook voor zondige mensen. En Paulus heeft in zijn prediking, nou ja, hij had die afgodsbeelden gezien en toen was hij dus dat afgodsbeeld tegengekomen met een opschrift aan de onbekende God. En daar heeft hij in opdracht van de Heere in zijn prediking een onderschrift bijgegeven. Wat voor onderschrift zou Paulus daar nou bijgeschreven in zijn prediking dan? Bij gedacht hebben, bij gepreekt hebben. Nou, ik denk gewoon van dit: aan de onbekende God, die zich bekend gemaakt heeft wie hij is in zijn Zoon Jezus Christus. De onbekende God, die heeft zich bekend gemaakt. In de Heer Jezus Christus heeft hij zich bekendgemaakt als een God van genade, van liefde, van vrede, van heil en van leven en van blijdschap. En leven dan niet alleen dat tijdelijk leven van een tug aantal jaren, maar leven, eeuwig leven. Dat was de boodschap van de Heer voor de Grieken, de Atheners in die tijd. En dat is de boodschap van de Heere, ja, ook nu, in onze tijd, voor Nederlanders. En gemeente, jongens en meisjes, ik ga nu iets zeggen, en dat moet u heel goed onthouden. Dat is geen vrijblijvende boodschap. Het is dus geen boodschap van de Heere waarbij je kunt zeggen: nou ja, goed, dat weten we dan ook weer. En waarbij je gewoon verandert het in je leven, doet niks, het heeft geen uitwerking, alles blijft gewoon bij het oude. Dat wordt wel veel keren gedacht, maar dat is het beslist niet waar. De heilsboodschap van God is niet vrijblijvend. Die werkt altijd wat uit. Die heeft zijn uitwerking. God de Heere die vraagt gewoon om een antwoord. Hij spreekt, hij wil wie hij is, wie hij voor u zijn wil, waarmee je helpen wil en wie Nou ja, die God van vrede, liefde, genade en leven, zo wil hij voor ons zijn. En daar geven wij allemaal antwoord op. Daar geven we allemaal antwoord op. Dat doen we bewust, of we doen het onbewust, maar we doen het wel. En er is één naam onder de hemel gegeven, door de Heer gegeven, zo is de Heer ook weer genade. Hij geeft dat, hij geeft die ene naam, waardoor wij moeten zalig worden. Er wordt wel eens gezegd, en ik begrijp dat ook een beetje hoor. Er wordt wel eens gezegd, nou ik ben de kerk uitgegaan, zoals ik erin gekomen ben. Doet eigenlijk niks, ja. Maar dat is niet zo hoor. Dat is beslist niet zo. Als in een kerkdienst het evangelie geprekt is, als de stem, zeg maar, als de stem van de goede herder, de Heer Jezus heeft geklonken, dan doet dat altijd wat in je leven. En dan moet u dit denken, ja, dat zegt die dominee, nee, dat zegt Gods woord. Het is of het een reuk van leven ten leven, of een reuk ten dode gemeente. Kijk, het wordt een ander verhaal als de stem van de goede herder niet wordt gehoord. Dan wel. Kijk, daarvan zegt de Heer Jezus, dan zullen mijn schapen vluchten als ze de stem van de goede herder niet horen. Dan is het move, wegwijzen. Maar in Athene wordt door Paulus een goede blijde boodschap gebracht in een stad die, we hebben het gelezen, vol stond. Nou, dat wil nogal wat zeggen, nietwaar? Dus zeg maar, je kan geen straat inlopen of er staat weer zo'n afgodsbeeld met allerlei namen. Behalve dan dat ene beeld, zonder naam. Zover zijn de mensen van God afgedwaald. En zo is het met de kennis van de ware God, de schepper van hemel en aarde, schepper van alle mensen, zo ver afgedwaald. Nou, de eerste reactie die heb je gehoord van de mensen die zeiden, ach die Paulus, praatjesmaker. Anderen zeiden, ja, maar hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde dingen. Want, en dat is dan de verklarende, want hij verkondigde Jezus en de opstanding. Dat is de samenvatting van de preek. Jezus en er niet punt. Nee, Jezus en de opstanding. Dat is het evangelie, zeg maar, ja, zeg maar in een notendop. Maar wel een evangelie, Jezus, wat je leven verandert, maar wat ook hoop geeft, uitzicht geeft op de toekomst. En, hè, want als dat er niet zou zijn, dus uitzicht op de nieuwe morgen. Dus niet alleen Jezus die in de wereld gekomen is om, ja, om de mensen van hun zonden te bevrijden, dat is dat hij daarvoor het leven aan het kruis gegeven heeft en ja, en verder niet, want als het niet over de opstanding zou gaan ook, het nieuwe leven, ja, dan ben je net zo na als mensen, net zo na als de andere mensen die niet geloven, want dan stopt het straks ook als je laatste adem uitblaast. Dan is de loes uit. Zegt de Bijbel ook, hè? In 1 Korinthe 15, als we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen. Als het alleen over dit leven gaat. Dat gaat het gelukkig niet. Het gaat over Jezus en de opstanding. Het eeuwige leven. Heel belangrijk, gemeente. Om dat ook zo te mogen horen. Daarbij te mogen leven met je kinderen. Want Jezus, als er niet de opstanding bij komt, dan laat het uiteindelijk laat het je gewoon ook koud en leeg. Paulus predikte Jezus en de opstanding. En waar dat gepreekt wordt, daar werkt het ook. Werkt het ook door de Heilige Geest. Dat werkt door. Dat belijden wij, hoor, dat we geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Niet alleen die Heer is, nee, die en levend maakt. Zo is dat vanmorgen hier in de kerk ook. Hier is ook de Heilige Geest die en levend maakt. Daarom is het gebed ook zo heel belangrijk, om die levendmakende kracht te mogen beleven. Zodat je je aangesproken mag weten, al is het maar één zinnetje, al zijn het maar een paar woorden. Maar dat het je hart raakt, dat vergeet je ook niet meer. En wat hebben de kinderen en de jongeren, hebben dat ook nodig, ons gebed, om die werking van de Heilige Geest. Dat ze ene keer het vriendelijk licht van Gods aangezicht in haar hart zien schijnen, nou, dan ben je voor de wereld verloren. En de Heer Jezus heeft ook beloofd dat de Heilige Geest die zal in al de waarheid leiden. En die zal ook de weg wijzen. En die zal de Heer Jezus Christus verheerlijken. Ja, en zoals het in Athene was, zo is het hier ook gemeente, ons hart. Ja. Staat het er open voor of staat het er niet open voor? Staat er niet open voor? Toen zij over de opstanding van de doden hoorden, spotten ze ermee. Ja. En als je met het woord van God spot, dan spot je met God zelf ook, niet waar? Wat is dat eigenlijk, spotten? Ja, spotten, dat is zoiets van, je begrijpt het wel, dus het is geen boodschap dat je zegt, ik snap er niks van. Nee, je begrijpt het wel, maar je probeert het wel buiten je leven te houden. Je probeert er wel voor af te sluiten. Het moet niet te dichtbij komen. En als het er dichtbij komt, dan is de duivel, die is er gelijk bij, die probeert dat te ontkrachten. Het levende woord ontkrachten, van zijn kracht beroven. En dan het liefst gebruikt de duivel dan spot. Dat mensen erom spotten. Ik heb hier heel duidelijk voorbeeld, bijvoorbeeld op de Pinksterdag, als de boodschap gebracht wordt, de Heilige Geest is uitgestort, wordt gezegd wat er dan gebeurd is. Mensen die vragen er ook naar, wat is hier eigenlijk aan de hand? En die staan er tussen wel open voor, maar het zijn allemaal vragen. Het doet toch wel wat? De Heilige Geest die werkt daar ook krachtig wel. Staat dat de mensen die raken er gewoon buiten zichzelf, dus dat is ook niks. Hè? Dat je zegt, nou, ik ben er ondersteboven van. Wat is hier eigenlijk gaande? En dan zijn er een aantal die zeggen, ja, weet je wat er komt? Ze zijn dronken, joh. Ze zijn dronken. En is het nou werkelijk zo dat ze zich als dronken mensen gedragen? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Spottend. Ze zijn vol zoete wijn, staat er. Ja, spot. Dus het is niet zo dat je zegt, nou ja, ze konden het ook niet weten dat het anders was. Nee, spot. Ze weten dat het anders is, maar even, dus het gaat tegen beter weten in. Dat wil zeggen, je wil het belachelijk maken. Waar ben je dan mee bezig? Als je het woord van God belachelijk wil maken, wat doe je dan? Het werk van de Heilige Geest. Probeer te ontkrachten. Te ontkrachten, zodat het geen uitwerking zal hebben. Niet bij jezelf en ook niet bij de anderen. Hè? Ook niet. Je leest ook van de stadhouder Felix zoiets, hè? Ja, stadhouder Felix. Je leest ook van de soldaten bij Pilatus. Dat ze de Heer Jezus hebben gehoord, dat Jezus gezegd heeft. Pilatus heeft ze gevraagd, bent u dan een koning? En dan zegt de Heer Jezus volmondig, ja, beslist, u hebt gezegd. Dat wil zeggen, het is waar. Nou, en die soldaten moeten hem dan naar het gerechtsgebouw brengen, Jezus. En dan trekken ze hem daar zijn kleren uit. Moet u even nadenken wat er gebeurt. Hè? Ze trekken zijn kleren uit en ze doen hem wat andere kleren aan, alsof hij nou een klein beetje op een koning lijkt. Maar dan wel bedoeld een spotkoning. Dan heb je het weer, spotten. Spotten met Jezus. Mooi mee bezig zijn. Nou, en dan knielen ze ook nog voor hem neer. En dan zeggen ze, wees gegroet, gij koning der Joden. Ja. En de overpriesters en de schriftgeleerden aan de kruis doen niet veel beter dan spotten. Ze zeggen, anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden, kan je schudden. Ja. Maar gelukkig wel, gelukkig dat Jezus zich niet wilde redden. Dat hij voor ons een redder uit de ellende is die alle schuld vergeeft. Nou, ze spotten dus met de prediking van de onbekende God die de dood heeft overwonnen. De onbekende God die de dood heeft overwonnen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dan dat al die afgoden die er staan en al die straten, die kunnen naar de schroothoop. Die hebben niks te betekenen. Die hebben ook geen weerwoord tegen de opstanding van de doden. Niet één afgodsbeeld zal die eer voor zich opeisen. Door mensen dan. Dat gebeurt niet. Spotten. Het wordt wel meer gedaan, spotten. Maar ik zou jullie er allemaal, vooral de jongeren, ervoor waarschuwen. Begeef je op dat pad nooit. Nooit en ten nimmer. Dat je spot met het heilige van God. Of mensen spotten wel eens met christenen. Hè? Van mensen die dan een beetje andere gewoonten hebben. Misschien wel andere kleren hebben of zo. En dan hebben we ook wel gouden neiging om dan een beetje spottend. Dat moet je niet doen hoor. Want de Heer zegt, wie mijn volk, wie mijn kinderen aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Nou, dat is niet best hoor, als je iemand zijn oogappel aanraakt. Dus. En we worden ook onderwezen uit Gods woord. Hè. Het staat heel duidelijk, dwaal niet. God laat zich niet bespotten. Dat gebeurt niet. Goed, er waren ook nog anderen die naar de preek luisterden over Jezus en de opstanding. En die zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Dus ze ontkennen dus niet wat er gezegd wordt. Oké, maar om je daar nou weer aan toe te vertrouwen, om dat te geloven. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Een andere keer dan misschien. Ja. Paulus heeft ook eens tegen zo'n stadhouder de boodschap van Jezus gebracht. En toen zei hij dit. Als ik wat meer tijd heb, dan laat ik je nog een keer roepen. Als het nodig is, dan. Ik heb je adres, dan hoor je. Oh ja? Is dat zo? Zeker weten? Nee, we weten niet zeker. Want wie geeft er garantie over? Wie geeft de garantie over dat ik er volgende week nog ben? Toch niet? En dat geldt voor u toch? Dat geldt toch voor ons allemaal? We hebben toch geen garantie? Dus we kunnen met die zaak maar niet doen alsof we nog wel de tijd voor ons hebben. Dat is helemaal niet zeker. En toch, ja. Ja, wij leven, gemeente, jongens en meisjes, laten we het niet vergeten, wij leven in het heden van de genade. En het heden van de genade, dat is nooit morgen. Of nog later, of een andere keer, of als ik meer tijd heb en ik heb het nou druk en als ik er meer zin in heb en nou komt met al die argumenten kun je komen. We hebben het aan het begin van de dienst ook gezongen, hè? Zo ga je zijn stem dan heden hoort. En dan staat er, verhard u niet. Dus het heeft nog een andere uitwerking wel. Verhard u niet, maar laat u leiden. Geloof zijn heil, zijn troostrijk wordt. Kijk, dat is een heel gevaarlijk spelletje, zou ik haast zeggen. Nou, dit is geen spel, was het maar spel. Maar het is heel gevaarlijk om de dag van de zaligheid voorbij te laten gaan. Kijk, ik denk aan Bartimaeus, hè, die aan de weg zit waar Jezus langskomt. Maar hij komt langs. Maar vandaag, heden, morgen niet, overmorgen ook niet meer. Maar in dat moment dat Jezus voorbij komt, roept hij wel aan hem. Ontferm u over mij. Begrijpt u? Dat is het heden van Gods genade. Andere zijde, wij zullen nog wel eens. Ja. Herkent u dat misschien ook? Herkennen jullie dat? Zo van, ik geloof best dat er in de Bijbel staat en ik denk ook wel dat er gepreekt wordt dat dat wel waar is. Maar wat doet het dan? Waar blijf je ermee? Kijk, gemeente, het is iets, kijk weer dat vrijblijvende. Terwijl de Heere die heeft wel het heden op het oog voor u, dat u tot de kennis van die zaligheid komt. En dan moet je echt niet denken, ja, maar dan moet je heel anders gaan leven, heel anders gaan denken. Ik denk dat ik ook niet meer zo gelukkig ben als dat ik nou ben. Nee, het is net andersom. Het is precies net andersom. Dan ben je pas echt gelukkig. Dan gaat het er allemaal heel anders in je leven uitzien. Omdat je dan in de werkelijkheid, binnen het verbond ben je dat, maar in de werkelijkheid ook een kind van God bent en dat ook voor eeuwig zult blijven. En we hebben gehoord, hè, enige naam, we moeten zalig worden. Waarom? Van wie moeten we dat dan? Nou, van God de Heere moet je dat. Omdat hij niet wil dat wij verloren gaan. Andere zijde, wij zullen u hierover nog eens horen. En het is heel merkwaardig dat er dan daarna gelijk staat. En alzo is Paulus uit hun midden weggegaan. Heel merkwaardig, hè? Dat er staat, we zullen u nog eens een keer horen. Ja, en Paulus gaat weg. Zouden ze hem nog een keer gehoord hebben? Of is de dag van de zaligheid, ja, zonder uitwerking gebleven, gemeente? Nou, het laatste. Sommigen sloten zich bij Paulus aan en geloofden. Dat wil zeggen, het werden geen volgelingen van Paulus, maar ze sloten zich bij het evangelie aan, geloofden. Het was een Dionysius, een Areopagiet. Een vrouw, Damaris heette ze, en nog anderen met hen. Ze sloten zich bij het evangelie aan, geloofden. Maar kan dat dan zomaar? Kan je dat zomaar geloven? Jawel, dat kan zomaar. Dat kan zomaar. Dan moet je ja tegen zeggen en dan ook ja doen. En dan gaat het niet zo aan je voorbij, hoor. Dan is het, natuurlijk moet het ja van harte zijn, niet alleen uit je gedachten zo, nee. In dat vertrouwen. Dat is geloof. En hoe die mensen aan het geloof komen, dat is het werk van de Heilige Geest. En het geloof, dat is uit het gehoor. En het gehoor is er door het woord, door het gepredikte woord van God. God maakt zo zalig, gemeente. Heeft hij zijn belofte ook gegeven. Hele ruide belofte. Petrus heeft dat op de Pinksterdag ook gezegd. Hè? Hoe zei hij dat dan? Die heilsboodschap. Hij zei, en het zal zo zijn, hoort u het? En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Oh ja? Ja. Hoeveel? 3000. Op de Pinksterdag, op die dag. Staat er heel duidelijk bij. Op die dag werden er 3000 mensen gelovig. Nou, gemeente, diezelfde God leeft nog. Hoeveel gemeenteleden zullen de preek van gemeente, hoeveel zullen de preek van Paulus gehoord hebben in Athene? Ik denk dat het er ook velen geweest zijn. En dan krijg je nog zoiets van de hamvraag. Hoe kan het nou dat Paulus spreekt, verkondigt het evangelie en preekt aan al die mensen. Geen ene wordt er weer uitgezonden, dezelfde boodschap. Het zijn allemaal zondige mensen, net als wij zo. En dat er nou mensen zijn die daar spottend op reageren. En dat er mensen zijn die het uitstellen. Kom nog wel een keer, hopelijk, misschien. En dat andere mensen geloven. Waar zit dat nou? En hoe kan dat nou? Ja, die vraag, daar hebben heel veel mensen zich al, vooral theologen hebben zich met die vraag bezig gehouden. Die hebben er, ik weet niet hoeveel antwoord op gegeven, maar het antwoord. Werkelijk afdoende antwoord, hè. Ze komen met uitverkiezingen, ze komen, je monteert en je moet. Nee, dat zijn allemaal van die antwoorden, ja, gewoon uitvluchten om er een beetje uit te komen of zo. Waardoor door het ene woord van God het andere woord van God weer ontkracht wordt. Dat is ook een heel gevaarlijk werk, gemeente. Maar het woord. Nou, ik denk hierbij aan iemand die bij de Heer Jezus kwam. Die had naar Jezus geluisterd en die dacht, nou, pittig preekje hoor. Daar ben je zomaar niet, dan moet je wel. En denk, weet je wat, ik vraag het aan de Heer Jezus. Die weet het ook. Hij komt bij Jezus en zegt, heren, zijn het weinigen die zalig worden? Hij dacht, het zal wel niet veel zijn hoor. Zijn het weinigen die zalig worden? Weet je wat Jezus zei? Strijd om in te gaan. Met andere woorden, man, zorg dat je erbij bent. Maak je maar niet zo druk over al die anderen. Maak je maar over jezelf. Zorg dat jij erbij bent. Nou, wij mogen weten, gemeente, dat het een schare zal zijn die niemand tellen kan. Dus het is een ontelbaar aantal. En ja, ik zeg het misschien een beetje te grof, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het zou toch eeuwig zonde zijn als wij, als jullie, als u daar niet bij zouden zijn. Terwijl we bij zo'n rijke boodschap van genade leven. Terwijl de Heer Jezus gezegd heeft bij een bepaalde gelegenheid, welke vader onder u zal als zijn zoon om een brood vraagt hem een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, die hem slang zal geven? Hoeveel te meer zal dan de hemelse vader goede gaven geven, de Heilige Geest geven, aan allen die hem daarom bidden? Sommigen geloofden. U. U ook? Of niet? David zei, als ik dat niet geloofde, dat ik Gods gunst en hulp genieten zou, hoor het, genieten zou. Mijn God, daar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik zou vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer. Bid tot de Heer. Houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Dank nu, Heere, voor het onderwijs vanuit uw woord. Duidelijk, geen vrijblijvende boodschap. En we hebben er nog gezongen. Het geloof in de Heer Jezus Christus, dat als we dat missen, wat valt er dan te genieten als we uw gunst missen? Genieten kunnen we alleen wanneer wij mogen weten in de beleving dat wij u toebehoren. En dat we bij u de bron van alle goed. Een zinnetje wat ze zo makkelijk uitzingen, maar veel keren zijn wij bezig om alle goed buiten die bron te zoeken. En daar is het niet te vinden. Want u bent de bron van alle goed. En dat willen we ook, goed. En we willen het goed hebben, goed doen en goed gaan. En u heeft ons duidelijk gemaakt dat u dat bent. De bron van alle goed. Geef dat we dat ook bij u zoeken, die het zo heel eenvoudig zegt. Zoekt en u zult vinden. Bid en u zult ontvangen. Wij maken het allemaal soms zo moeilijk met allerlei jamaars. Maar dat doet u niet. Zo onderwijst u niet. En u zegt ook niet morgen of je bent nog te jong of u bent al te oud. Dat ook allemaal niet. U staat als een liefdevolle vader te wachten op alle mensen die misschien tot vandaag de dag aan u voorbij leven. Wel van u horen, wel van de genade van de Heer Jezus, wel van de opstanding, allemaal wat weten en horen. En dat we toch aan voorbij leven. Terwijl we eigenlijk dan ook spotten met ons leven, met ons eigen leven, met ons eeuwigheidsbestemming spotten. Geef ons daarin de wijsheid van de Heilige Geest, die in de waarheid leidt. Dat is het allerbelangrijkste, maar die de Heer Jezus ook wil verheerlijken in het leven van alle die het willen ontvangen. Gewoon vertrouwen. Ze geloofden. Zo'n zinnetje, ze geloofden. In tegenstelling tot al die andere mensen. Waren ze dat zo bijzonder? Nee, waren ook zondaren, net als wij. We danken u, Heer, voor de preek en dat wij dat onthouden. De dominee mogen ze wel vergeten, dat is niet zo belangrijk. Maar uw woord, uw stem, uw genade, uw liefde, uw vrede, wat u ons aanbiedt. Zomaar, voor niks, niemandal. En we mogen bij u boven ons van tevoren ook niet op te knappen en zo. Eerst een beetje beter gaan leven en beter gaan denken. Nee, zo als we zijn. Zo mogen we bij u komen. En u wijst niemand de deur. Niemand. Wees met ons deze dag, dat we deze dag ook in de vreugde van u mogen doorbrengen. En als er vanavond weer dienst is, misschien, wat misschien. Als u spreekt, zeggen we dan, nou, één keer is wel genoeg hoor. Zou dat zo zijn? In liefde tot u, uw dienst. Dat we daar ook maar eens over nadenken. Dat we niet in een patroon van de wereld meegaan. Maar dat wij werkelijk christen zijn. Van Christus. Ga zo met ons. En leer ons om met u te gaan. En zegen ons. Om Jezus wil. Amen. We gaan het slotlied zingen gemeente met lied 163, de versen 4 en 5. Lied 163, 4 en 5. ontvang nu de zegen van de Heere en wijs als gezegende mensen ook tot een zegen voor de ander. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.